Veel goede naam, vrienden. Ja, het tweede gedeelte, u vraagt en probeert er niet omheen te draaien. Zover de antwoorden bekend zijn. Mag ik beginnen met de schriftelijke vragen, zo die aanwezig zijn.
Ja. Vlak voor het overlijden treedt bij iemand het verschijnsel het gebroken oog op. Pupil en virus lopen door elkaar, zitten niet meer op hun vaste plaats. Misschien ging de persoon over naar een coma-achtige toestand. Wat later na het overlijden blijken pupil en iris weer naar hun oude plaats gekeerd te zijn.
Ja, dat komt meer voor. Dat is niet een werkelijk door elkaar lopen, maar dat wil alleen zeggen absoluut ontregeld zijn aan wegvallen van de druk van het oogvocht. En het resultaat is dan dus dat het oog iets platter wordt en dat daarbij niet meer duidelijk is helemaal wat wit nog wit is, wat iris is, wat pupil is. En het eindresultaat is, wanneer eenmaal de dood intreedt, dan stabiliseert de druk zich en dan komt dus het oude verschijnsel, het oude oog, weer naar voren. Huh? Voldoende? Of niet?
Ja.
Ja, je kunt er wel allerhand geestelijke bijbedoelingen bij bedenken, maar we kunnen heel rustig zeggen dat een dergelijk verschijnsel optreedt dus inderdaad wanneer een coma-achtige toestand bereikt wordt. Heel vaak onderstreept door een verzwaarde ademhaling, die licht rochelt. En wanneer dus de overgang eenmaal compleet is, dan zijn alle drukverschijnselen weer geëgaliseerd. Ja, tot zelfs het ontlasten van darm en blaas, dat houdt dan weer op. En dan krijgen we dus een toestand waarin het weer normaal is.
Liepen de monniken van Gelumpe werkelijk 35 km per uur? Of was dit figuurlijkerwijs heel snel?
Ja, monniken van Gelumpe bestaat niet. Gelumpe is een Tibetaanse aanduiding voor monniken die geleerd hebben een bepaalde stap aan te houden. Ze brengen zichzelf als het ware in een transe waarbij ze niet meer weten dat hun voeten bewegen. De voetbeweging is springend, maar aanmerkelijk sneller dan bij normale gang. Hierdoor gaan ze zo licht over de grond dat ze zelfs geen grashalmpje zullen knakken en inderdaad snelheden bereiken die tussen de 5 en 8 maal de normale loopsnelheid van de monnik betreffen. Ze kunnen dit meerdere uren achtereen volhouden zonder dat een werkelijke vermoeidheid ontstaat. Het wonderlijke is dat ze dan gaan zitten, ademhalingsoefeningen doen en na ongeveer een uur voldoende gerecupereerd zijn om wederom een dergelijke afstand af te leggen. Het wordt niet door het klimaat bepaald, maar het wordt bepaald door een bepaalde wijze van ademhaling die op de polsslag is gebaseerd en die zich wijzigt naarmate de polsslag zich wijzigt. En dat betekent dat ze over het algemeen beginnen met een iets snellere ademhaling dan normaal. Daarna stabiliseert zich die druk op een wat lager niveau. En dan zul je zien dat de ademhaling zeer diep en langzaam is. De monnik kijkt ook niet werkelijk. Hij staart voortdurend naar de horizon en beweegt zich dus met een ritme dat op zijn hele eigen lichamelijke structuur is gebaseerd. En daardoor kan hij die grote snelheid behouden. Dergelijke mensen kunnen zelfs over water lopen, zij het niet over te grote afstanden. Ze kunnen dus met een zodanige voetsnelheid zich voortdurend afzetten dat ze ongeveer 200 tot 300 meter over water kunnen lopen. Voldoende?
Zijn er nog mensen die dit doen of kunnen? Of was dat?
Het is een scholing. De Gelumpa wordt dus in verschillende kloosters, of werd in verschillende kloosters in Tibet onderwezen. Op het ogenblik is er nog een dergelijke groep, ik meen in Laos.
Bijkomstige technieken zoals het stimuleren van bepaalde chakra's, het blijven herhalen van mantra's, is dat van ondergeschikt belang aan de techniek van het in trance zijn?
In hoofdzaak is het een vorm van zelfhypnose. En gezien hun geloof zullen ze daar veelal mantra's bij gebruiken. Maar De mantra zelf is dus niet de oorzaak van het verschijnsel. Zij veroorzaakt slechts de toestand waarin de monnik het verschijnsel kan gebruiken, kan besturen.
En zo is eigenlijk iedereen toegankelijk zijn, minstens in de juiste...
Bij voldoende training, maar een goede kelompa die wijdt aan zijn manier van lopen en lichter worden, over het algemeen ongeveer 15 jaar. En daarbij zijn tenminste 3 of 4 jaren dat hij ingemetseld zit en dus zogenaamde vliegoefeningen doet. Voldoende?
Mag ik zeggen, het is misschien een iets ander gebied. Ik heb wel eens gelezen ook dat mensen zich kunnen verplaatsen door een concentratie, dat men dan opeens ergens anders als het ware is.
Dit geldt wel voor het dubbel. Je kunt dus een astraal dubbel uitzenden. En dat is vele malen ook in de wetenschap geconstateerd zelfs, dat bestaat. Er zijn vele gevallen van bekend, onder andere in Engeland en Duitsland. In Nederland zijn, zover mij bekend, maar 2 constateringen geweest en die zijn nooit onderzocht. Het gaat hier doodgewoon om een verplaatsing van de belangstelling plus het ik-begrip. Maar het lichaam blijft gewoon ter plaatse.
Nee, ik bedoel dus dat het lichaam, ik denk dat het iets met bewustzijn dan moet te maken
hebben. Nee, het lichaam wordt niet verplaatst. Wat u bedoelt is het zogenaamde transport. En het zogenaamde transport is voor menselijke wezens praktisch onmogelijk. De samenhang gaat namelijk van het lichaam teloor en er ontstaan allerhand storingen. En om die weer in orde te krijgen moet je wel heel erg knap zijn. Of je moet volledig de techniek van dematerialisatie beheersen. En pas wanneer je die kent en toe kunt passen op jezelf, kun je door een beeld in gedachten te nemen inderdaad de rematerialisatie om tevoren een bepaalde plaats uitvoeren.
Overkomen.
Zeer zelden, maar ik kan niet zeggen dat het onmogelijk is, al is mij geen enkel geval bekend. Wie volgt?
Was Rama? Rama uit de Ayodhya of zo?
Ja.
Een echt bestaande of een fictieve figuur?
Rama is een fictieve figuur, gebaseerd op een werkelijke figuur, zoals vele goden in de oudheid uiteindelijk hun naam en vaak ook hun omschrijving voor een deel ontlenen aan vorsten bijvoorbeeld of priesters die werkelijk geleefd hebben.
Is de Oosterse zienswijze juist dat een bedelaar anderen de mogelijkheid geeft goede daden te verrichten en hen dus ook niet hoeft te bedanken?
Ja, ik dacht dat als je iets geeft, je dat niet geeft om een bedankje. Maar gewoon omdat je voelt dat dit geven voor jou goed of noodzakelijk is. Daarbij komt verder dat deze vorm van bedelarij voornamelijk door monniken wordt volbracht. En deze monniken staan geestelijk door hun gewaad en toestand van het ogenblik boven de normale burger, zodat ze hem inderdaad een dienst bewijzen door zijn gaven te accepteren. Voldoende?
Betekent sterven, ook in het geval van een gewelddadige dood, zoals bij een kogel, dat de geest met het sterven instemt?
Ik geloof eigenlijk dat de geest er nooit mee instemt, maar het zich alleen moet realiseren. Natuurlijk, in de totale bestemming kunnen we de punten vinden, de knooppunten waarop een dood mogelijk is. En dan spreken we van lot. Maar wanneer u door een kogel gedood wordt en u realiseert zich uw dood niet of u aanvaardt ze niet, dan bestaat de kans dat u langere tijd aardgebonden bent of, wat ook vaak is voorgekomen, het laatst nog bij Vietnam-veteranen die gestorven waren dus, dat ze blijven zoeken naar een hoogte die ze moeten bezetten, ofschoon ze dus in een totaal andere wereld leven, doodgewoon omdat ze het feit van hun dood niet kunnen aanvaarden. Dus de dood moet gerealiseerd worden. En wanneer de geest ermee in zou stemmen, zou die toestand nooit kunnen ontstaan. Voldoende?
Om tot volledige vrijheid te komen, dient men zichzelf volledig onder ogen te zien. Zowel het bewuste als het onbewuste deel. Tot in de schuilhoeken van de geest. Aldus Krishnamurti. Worden hier ook de onbewuste motieven die uit vorige levens stammen en nog doorwerken, ermee bedoeld?
Het is het totaal van de inhoud. Het is natuurlijk waar, wanneer je de totale inhoud van je bewustzijn kent, dan weet je ook wat voor jou juist is. En dan ben je daardoor vrij. Maar ik denk dat vrijheid eigenlijk bestaat uit de erkenning van je eigen beperkingen. Onvrijheid is de wetten van andere leven. Vrijheid is je eigen wetten kennen en volgens die wetten leven ongeacht de consequenties. Dat is mijn definitie ervan. Voldoende?
Wordt met aardse fouten in het hiernamaals volledig afgerekend en compensatie gevonden op een geestelijke manier? Of is daar soms een volgend leven voor nodig?
Jullie vragen onmogelijke vragen vandaag, hè? Het zit gewoon zo. Er is altijd een tijd van beschouwing na de dood. Een tijd dat je geconfronteerd wordt met de meest saillante fragmenten van het leven dat je achter je laat. Maar daarin onderga je niet alleen meer je eigen reacties en gevoelens, maar ook die van de anderen die daarbij betrokken waren. Je wordt dus geconfronteerd met wat je werkelijk bent geweest of werkelijk hebt gedaan. En als u zegt, is dat een compensatie? Ja. Wanneer u een bewustzijn hebt dat in staat is zich verder uit te breiden en u aanvaardt ook uw eigen onvolkomenheden, dan hoeft u lang niet altijd terug te keren. Maar wanneer je weigert om te erkennen dat je fouten hebt gemaakt, dan is de enige manier om die kringloop te doorbreken een hernieuwde incarnatie. In andere gevallen heb je het idee dat je bepaalde dingen nog niet juist hebt gedaan of niet juist hebt erkend en zul je incarneren om diezelfde dingen nog een keer en nu juister te beleven en te doen. Genoeg?
Mag ik daar een aanvulling op vragen? Wanneer je dus nu al probeert om gelijk de consequenties van je daden zo te beleven dat je al voelt wat de ander voelt naar aanleiding van je daad, kun je dan dit soort...
Nou, dan heb je afgerekend.
Dan reken je gelijk af met de zaak.
Mits je natuurlijk bij een erkenning van gedaan onrecht probeert dit te compenseren. Aan de persoon zelf bij voorkeur natuurlijk, maar als dat niet kan, aan anderen.
Je kunt mensen ontmoeten die alleen zichzelf zoeken en hun ik willen vergroten. Als je daarin te veel meegaat, word je beroofd, op zijn minst, van aandacht en energie. Mm-hmm. Moet je een grens stellen? Zo ja, hoe dan?
Dat laatste moet u even herhalen, dat heb ik niet goed verstaan.
Moet je een grens stellen? Zo ja, hoe moet je dat doen? Ja.
Een grens stellen. Ik zou het zo willen zeggen. Op het ogenblik dat u beseft dat u voor een ander niets kunt doen of kunt zijn, is het dwaasheid om met die ander verder te gaan. Want u schaadt en uzelf en de ander. En als u dat een grens noemt, ja, dan bestaan er dus grenzen. Een mens die zeer egocentrisch is, kan soms geholpen worden om zichzelf beter te aanvaarden en te kennen. Maar wanneer dat niet het geval is en u ziet geen mogelijkheid dat tot stand te brengen, dan wordt u geconfronteerd met een voortdurende herhaling. Steeds weer hetzelfde verhaal, misschien met wat andere argumenten, maar toch altijd weer hetzelfde. Als u daar niets aan kunt doen, dan kunt u toch beter ergens werken waar u wel wat kunt doen. Sisyphusarbeid is altijd overbodig wanneer er andere mogelijkheden bestaan. Voldoende?
of het op aarde wel of niet goed gaat, heeft dat enige invloed aan uw zijde?
Ja, als het op aarde slecht gaat, dan hebben we een hele hoop last met alles wat we afkomen halen. En als het op aarde wel goed gaat, dan krijgen we zoveel bewuste over dat wij rustig in rusten gaan, met de VUT bij wijze van spreken, omdat al die jonkies dan nog heel enthousiast aan het werk zijn. Dus inderdaad, wanneer het geestelijk gezien op aarde slechter gaat, dan betekent dat voor ons vaak meer werk. En geloof me, als je een oorlog hebt of een hongersnood of wat anders, en je moet daar zoveel geesten die hun dood niet willen aanvaarden proberen bewust te maken, dan werk je als geest een beroerte als je er nog één kunt krijgen. Ja? Dus ja, het maakt wel verschil uit. Maar het verschil is eigenlijk onze activiteit en onze gevoelens van noodzakelijkheid. Hoe beter het op aarde gaat, hoe minder wij het gevoel hebben dat het zo noodzakelijk is om er voortdurend mee bezig te zijn. Aan de andere kant leren we van alles waar we mee bezig zijn en worden we dus wel bewuster door hetgeen we doen. Dus helemaal futloos rondlopen kan soms voordelen hebben. En dan met een V en niet met een F. Voldoende?
Is een economie zonder winstgedachte denkbaar? En hoe ziet dat eruit?
Ja, de economie is een theorie die op is gebouwd op veronderstellingen die men probeert waar te maken en waardoor uiteindelijk een economisch geheel tot stand komt. Dus we moeten ons goed realiseren, een economie bestaat eigenlijk niet. Er is een ruilhandelsprincipe en hoe meer een verstedelijking optreedt, hoe meer dit geformaliseerd moet worden en krijgen we dus te maken met standaardruilmiddelen. Of dat nu het stukje van een gouden ring is, zoals in Rome nog een tijd het geval is geweest. Of dat het munten worden. Of dat het zoals bij u, de Giropinpas. Ik vind zo'n pinnige naam, maar goed gebruikt. Hè? Het is dus een uitwisseling van ruilmiddelen. Op het ogenblik echter dat het ruilmiddel wordt gesteld als belangrijker dan datgene wat ermee verworven kan worden, dan komen we in een ziekelijke toestand terecht en dan komen we in een economie die nog in geldsbedragen rekent, maar niet meer in werkelijke prestatie, in werkelijke voortbrenging. En op het ogenblik dat dat het geval is, is wat u economie noemt eigenlijk al ziek, ofschoon het voor zichzelf waarschijnlijk zal zeggen dat er een grote economische vooruitgang is. Want een economische vooruitgang betekent over het algemeen dat er steeds meer geld komt en dat er steeds meer mensen steeds minder kunnen kopen. Duidelijk?
Had de geest al ervaringen in de astrale wereld voor zij haar eerste leven als mens in de stof begon?
Nou, er zijn er bij ons die als amoebe begonnen zijn. Niet zoveel, maar er zijn er wel. En wat mij betreft, ik ben begonnen als een soort prehistorische katvis. En ik ken anderen die zijn pas begonnen als kip misschien. De eerste keer dat ze mens werden, waren het gewoon kippen zonder kop. Doe maar, plantenleven, dierenleven, gebondenheid aan bepaalde elementen gaan meestal vooraf aan een incarnatie in menselijke vorm. Voldoende?
Kunt u dat in uzelf terugzien, die eerste vormen van
kapjes? Ja, dat is mijn eerste beleving geweest. Voor die tijd heb ik ergens anders gezeten en daar verdween de atmosfeer. Dus toen moest ik op aarde incarneren en de enige vorm waarin ik me toen thuis voelde was dus een waterwezen. En ja, ik vermoed dat het een kwestie van hommetjes en kuitjes is geweest. In ieder geval op een gegeven ogenblik was ik er en ik heb nog aardig overleefd ook. Dus dat herinner ik me wel, ja. En als u eenmaal zover bent dat u een beetje vrij wordt van de stof, dan zult u zich dat ook wel herinneren. En dan denkt u waarschijnlijk, God, ik wist helemaal niet dat ik eerst een krokodil en daarna nog een speenvarken ben geweest. Huh?
Kan de geest zich helemaal terug herinneren dat de wonder eruit voortkomt?
Nee. Wat mij betreft eigenlijk bij de stoffelijke vormen, maar zijn er bij die zich herinneren in een toestand te zijn waarin ze erkenden alleen nog maar dat er dingen waren die tot hen behoorden en dingen die niet tot hen behoorden. Zo vergaan ze dan terug. En dat moet dan heel dicht bij het begin liggen, dacht ik, maar weet het ook niet.
Er moet ook iemand iets meer terug kunnen herinneren, omdat daar cosmologieën uit opgebouwd zijn, uit stukken ervaring die zieners of wijzen samengevoegd hebben.
Een cosmologie is een poging om het menselijk onbegrijpelijke om te zetten in menselijk geloofwaardige termen, meestal gekoppeld aan persoonlijkheden die, zoals ze worden voorgesteld, niet reëel hebben bestaan, maar die wel een gezag geven aan degenen die hen als goden hanteren. Met andere woorden, op aarde is God maar al te vaak het dwangmiddel dat een mens gebruikt om anderen naar zijn wil te zetten, als hij niet over redelijke argumenten of macht voldoende anderszins beschikt. En dat moet je gewoon accepteren, dacht ik. Cosmologieën zijn natuurlijk wel mede gebaseerd op feiten of mogelijkheden, maar in hoeverre ze volkomen reëel zijn, hè, bijvoorbeeld wij gaan altijd uit van de Big Bang, hè? Maar dat wil nog niet zeggen dat het precies zo gebeurd is als de wetenschap dat veronderstelt. En wij zien zelfs een dimensioneel evenwicht, waarbij dus een deel van uw energie altijd weglekt naar een soort tweede universum dat op het ogenblik in stasis is. En wanneer die massa-energie te groot wordt, dan begint alle actie en uitstraling in u al steeds verder af te nemen. En daar bouwt zich de spanning op waar weer de nieuwe creatie uit voortkomt. Maar wanneer is dat nou de eerste keer gebeurd, dat weet ik ook niet.
Ja, omdat het toch een spirituele opvatting is, we komen uit het licht en we keren uiteindelijk weer terug tot het licht. En ondertussen zijn we egootjes die zich verzetten tegen ons omringende krachten, om daarmee onszelf te omschrijven.
Ja.
Maar wie heeft dan ontdekt, of wie weet dan, dat we inderdaad uit het licht komen en daarna terugkeren? Misschien zijn we wel egootjes met een eeuwige geheugenvlies.
Wat zegt licht? Licht is datgene waarin iets kenbaar wordt, menselijk. De term het licht zegt dus eigenlijk alleen, wij keren terug naar de totale erkenning van de werkelijkheid. Maar dat zullen we nooit volledig kunnen waarmaken, omdat we leven in wat wij werkelijkheid noemen, en wat voor de helft een droom en voor de andere helft een misinterpretatie van feit is.
Kunt u zelfs in uzelf terugzien of u voor die katvisfase, misschien wel heel ergens anders in de kosmos, vergelijkbaar zijn of niets voor te zeggen?
Dat kan ik niet meer terugvinden, zover ben ik nog niet. Maar onthoud u één ding, de boom der herinnering staat boven de kloof van de tijd. Zij die daaronder lang genoeg rusten, weten waar de tijd vandaan komt. Het is niet van mij, dat is van Akbar de Grote.
Zo.
Citaten zijn soms erg nuttig, vindt u ook niet?
In een tv-programma werd melding gemaakt van een vrouw die voor haar dood reeds aankondigde dat haar lijk lang na haar heen gaan nog in goede conditie zou verkeren. Zulks bleek 30 jaar later inderdaad het geval te zijn. Het lijk was in een metalen kist opgebaard. Wat was hier aan de hand?
Ik zou het niet weten. Ik ken het geval waar u het over hebt niet. En het zou tamelijk dwaas zijn om er dan een oordeel over te geven. Ik kan mij voorstellen dat iemand met voldoende geesteskracht, dus de ontbindende krachten die normaalwijs in het lichaam werkt, als het ware steriliseert. En dat daardoor het behoud blijft. Maar het kan ook een kwestie zijn van temperaturen, van juiste uitdroging, enzovoorts, enzovoorts. Ik kan geen specifiek antwoord geven in dit geval.
Kan het geboortetrauma zelf ook oorzaak van sterven zijn?
Enkele gevallen misschien. Maar dat zal niet zo vaak voorkomen, denk ik. het geboortetrauma is eerder het verlies van de herinnering aan de persoonlijkheid die je tot op dat ogenblik geestelijk nog bezeten hebt, om over te gaan naar een beperkt bewustzijn dat zintuigelijk bepaald wordt. En dat is een hele schok. En ik kan mij voorstellen dat daar een levensverwerping in enkele gevallen uit voortkomt, maar dat zal zeker niet bij de meest bewuste zijn. Voldoende?
Hoe lang duurt het voordat een mens weer reïncarneert? Is daar een vaste tijd voor?
Zover mij bekend is de kortste termijn over het algemeen 10 tot 12 maanden. De langste termijn ons bekend is op het ogenblik ruim 1700 jaar. Dus die tusseninkarnaties liggen of gelegen hebben. Wat uiteindelijk mogelijk is, ja, het kan wel zijn dat er 10.000 jaar overheen gaat en dat iemand dan, met zo'n meestal een bewuste zijn, de behoefte gevoelt om weer te incarneren, om een bepaalde taak te vervullen. Maar degenen die sterk gebonden zijn aan eenzijdige voorstellingen, zullen over het algemeen een langere tijd tussen incarnaties hebben dan degenen die normaal zijn. Voor de doorsnee burger kunnen we uitgaan van een periode tussen ongeveer 80 en 220 jaar. Voldoende?
Mediteren is stil zijn van binnen.
Ja.
Kan het alleen op bepaalde momenten? Of kan een mens het zodanig in zijn leven integreren dat hij de hele dag... Of is het, ja.
Nee, dat kun je niet. De hele dag gaat niet van de bij geen mens meer.
Nee, maar dat je ook met die energie kan werken. Kan hij zich op een bepaalde manier instellen dat het mogelijk is?
Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer je die toestand eerst bereikt hebt een paar keer, dan zijn er meestal omstandigheden waardoor dat goed ging en mogelijk werd. Later blijkt dat alleen de voorstelling van die omstandigheden voldoende is om de toestand, zij het voor een korte tijd, weer te doen ontstaan. En dan is het inderdaad mogelijk om je op korte termijn bij te laden.
Maar dat moet dus telkens herhaald worden.
Het is iets wat herhaald moet worden, omdat de energieën die u gebruikt van een ander niveau zijn, zeg maar van een ander trillingsgetal, dan uw eigene. En wanneer die energie te lang bij u blijft, wordt ze overgezet in uw eigen trillingsgetal, ofwel ongericht uitgestraald wanneer het te veel is. En daarom moet je dat dus elke keer weer opladen. Voldoende?
Mag ik daar even iets over vragen? U zegt ongericht uitgestraald. Wat houdt dat in? Is dat verkeerd?
Nee, dat is niet verkeerd. Maar het wil alleen zeggen dat je eigen wil en persoonlijkheid dus geen grote invloed heeft op die aura van energie die je dan omgeeft.
Waar gaat die kracht heen?
Die lost zich weer op. Misschien dat ze anderen bereikt, of dat ze opgaat in de atmosfeer, of in planten, of in de bodem. Overal mogelijk.
Kunnen mensen die zich uit naaste liefde voor een ander inzetten, die energie makkelijker naar zich toe trekken? Of moet je daar ook eerst voor mediteren?
Ja, je moet er toch wel voor mediteren, denk ik. Maar werkelijke naastenliefde is ook een vorm van zelfvergetelheid. En op het ogenblik dat je jezelf vergeet, bereik je eigenlijk die toestand al voor een groot gedeelte. En zul je dus in aanraking zijn met energieën. Je neemt die dan wel niet in jezelf op, je hebt dus geen grote reserves, maar op dat ogenblik kun je ze wel gebruiken. Maar wil je dus werkelijk die energie opslaan, dus sterker worden dan normaal, zonder dat daar krachten buiten je noodzakelijkerwijze eerst voor worden opgeroepen en aangetrokken, nou ja, dan moet je dus mediteren. En dan moet je dat ook regelmatig doen.
En hoe lang? Hoe lang? Een paar minuten? Een kwartier? Een uur?
Zolang totdat u die toestand bereikt hebt. Ja, we hebben er alle handomschrijvingen voor. Heeft u wel eens gehad dat u gewoon onder een boom lag te kijken naar het bewegen van bladeren. Totdat je het gevoel had dat je zelf meewarrelde met die bladeren. Zoiets is het. Je krijgt een gevoel van los zijn van jezelf. Er is eigenlijk niks meer. Je bent wel ergens bezig met iets, maar de betekenis daarvan ontgaat je zelfs. En die toestand moet je bereiken. En heel vaak kun je dat doen door bijvoorbeeld je voor je te stellen dat je naar wolken kijkt en zo. Of je gewoon voor te stellen dat je dus innerlijk leeg bent, dat ligt aan jezelf. En op een gegeven ogenblik krijg je dan het gevoel van ontdruktheid. Er zijn mensen die kunnen dat doen terwijl ze bezig blijven. Maar die zijn dan op dat ogenblik automaten. Ze reageren automatisch volgens hun instincten en hun inhoud, maar ze zijn er zichzelf niet of niet volledig van bewust. En het is dus het bereiken van die toestand dat erg belangrijk is. En het herhalen van die toestand. Wanneer u elke keer wanneer die toestand bereikt is, u realiseert welke omstandigheden er waren voordat u tot die concentratie kwam, dan zult u ontdekken dat het imiteren van die omstandigheden, maar beter nog het je intens voorstellen van die omstandigheden, een sleutel vormt voor een steeds sneller bereiken van deze toestand en daarmee de eenheid als het ware met de alkracht. Voldoende?
Het is dus een vorm van zelfsuggestie ook?
Ik zou zeggen, het is praktisch een vorm van zelfhypnose. Je brengt jezelf dus buiten de wereld. En redelijke dingen zijn daarbij niet meer van belang. Omschrijvingen, tegenstellingen, niets is meer van belang. Alleen het zijn, en zelfs dat wordt niet meer als ik omschreven, maar gewoon ervaren.
Mag ik wat vragen? Op waar blijkt de eigen kracht? Ieder mens heeft toch eigenlijk ook een eigen...
Iedere mens heeft een eigen kracht, maar die eigen kracht is afgestemd, meestal in 3 of meer niveaus. Dat zijn dus bepaalde trillingsgetallen, en wanneer men werkt vanuit een bepaald gebied in het eigen bewustzijn, dan kan men daarmee de kracht van zo'n trillingsgetal dus activeren, uitstralen, aan anderen overdragen en wat iets meer zijn. Maar dit is uw eigen kracht.
Kan je dus aanvullen door de meditatie, dus de energie die je op kan wekken van buitenaf?
Ja, dan vul je dus je eigen energie aan. Maar het mooie is, wanneer je komt tot werkelijke zelfvergetelheid, dat dus de energie niet meer beperkt is tot uw eigen niveaus. En dat dus niet alleen op die gebieden waar u sterk bent, die kracht gebruikt kan worden, maar op elk terrein.
Is genoemde zelfvergetelheid in eventueel hypnose identiek aan het zelfhypnotisch proces bij bijvoorbeeld dit meeting, of is er nog een verschil?
Daar is nog wel enig verschil tussen. Het medium stelt zich beschikbaar en zodra je maar in de buurt bent, gaat hij er als een haas vandoor om te kijken of hij nog wat leuks kan beleven of misschien iets nuttigs kan doen. Hier is dus een sprake van een splitsing van het bewustzijn. Het stoffelijk lichaam blijft achter en is hanteerbaar en wordt door een ander gehanteerd. Terwijl het eigen bewustzijn elders bezig is en dus energieën op een geestelijk niveau behorend tot de persoonlijkheid kan gebruiken. Dus daar hebben we iets heel anders. Dat is geen zelfvergetelheid.
Het doel van het leven wordt vaak bewustwording genoemd. Egoïsme en instinctief driftmatige neigingen overwinnen en in onzelfzuchtigheid, vredelievendheid en dergelijke uiteindelijk opgaan in een groter goddelijk geheel. Wat is het bewustwordings- of leerproces in de primitieve, dierlijke fase van de evolutie?
Het erkennen van rechten en het respecteren van de rechten van anderen. Daarnaast het beleven van vreugde en pijn. Werkelijk verdriet komt niet zo vaak voor. Huisdieren kennen het meestal wel onder omstandigheden. Het handhaven van jezelf, de vreugde van het bestaan. Gewoon hardlopen voor een hond of voor een kat of voor een paard is een vreugde. De lichamelijke beweging, dus activiteit, is een emotie. En deze emotionaliteit plus beperkte redelijkheid, beperkte erkenning, die we bij het dier vinden, vormen dan tezamen een voorbereiding op het aangaan van bindingen met anderen. En ben je eenmaal zover dat je in die binding jezelf ziet, in je functie of in je toestand, dan ben je ook rijp om mens te worden. Want het verschil van de menselijke bewustwording is dat de mens naast het beschouwen van de wereld ook nog de mogelijkheid tot zelfbeschouwing heeft, die bij het dier praktisch niet aanwezig is. Voldoende?
U zei dat u vroeger al in vorige levens als een dierlijke fase geïncarneerd was.
Ja.
Heeft u dat toen bewust gedaan?
Ja en nee. Ik had een voorstelling van leven en ervaren. Tamelijk vage, dat geef ik toe, maar ik had hem. Daarnaast had ik een beeld van levenscondities, van iets wat aangenaam was. En ik zocht dus een levensvorm die dat aangename beloofde.
Had u toen al als mens kunnen incarneren?
Ja, er waren nog geen mensen op aarde, dus het lijkt me moeilijk, maar als ik het gekund had, dan denk ik niet dat ik op dat ogenblik er belangstelling voor gehad zou hebben. Je zoekt een bepaald milieu, als het ware. Een bepaalde manier van functioneren, een bepaalde, zeg maar, emotionaliteit. En de menselijke verschilt zo ver van dat van een vis, dat je eigenlijk moet zeggen, ja, er is geen vergelijk mogelijk. Iemand die het ene kiest, zal het andere niet kiezen. Huh? Natuurlijk, er zijn ook mensen die glibberig zijn als een aal, of koud als een vis, weet u wel. Maar dat is dan maar beeldspraak. Maar ze hebben wel degelijk gekozen voor een menselijk bestaan en een menselijk milieu. En hoe bewuster je wordt, hoe groter je selectiemogelijkheden worden bij de keuze. Men zegt wel eens, de vol ingewijde die incarneert, weet reeds geslachtenlang welke persoonlijkheid, welk milieu, welke mogelijkheden de incarnatie met zich zullen brengen. En iemand die pas incarneert, nou dus iemand die op een station komt, een trein ziet staan en instapt, zonder te weten of die nou naar Groningen gaat of naar Maastricht. Of Alkmaar en Vlissingen als u wat anders wilt. Voldoende?
Je kan redelijk bewust eigenlijk van tevoren zien of de vrucht mannelijk of vrouwelijk is.
Dat is te zien, omdat wanneer je merk zet, dan is de eerste celdeling aan de gang. En in de chromosomen zit een bepaald kenteken dat zich als een soort straling kenbaar maakt. Niet dat het blauw en roze is of zoiets, maar er is dus een signaaltje en je kunt dus wel weten of je man of vrouw zult worden. Er zijn er ook, die letten er gewoon niet op, die komen er wel eens verkeerd terecht, maar als je erop let, kun je dat inderdaad kiezen. Vrienden, we moeten het niet te lang meer maken, dus als u nog vragen hebt, opschieten.
Is er nog een vraag uit de zaal?
Nee, ik heb nu nog 5 jaar. Nee, het zal waarschijnlijk wat lang zijn in de uitleg, maar misschien is het toch wat mogelijk. Ik zou willen weten, wat is de aard van psychose en hoe is werkelijke geestelijke of andere hulp mogelijk? Bijvoorbeeld door de kwetsbaarheid en de openheid in de aura te reguleren of anderszins?
Ja, wat noemt u psychose? Er zijn namelijk vele verschijnselen, sommige daarvan noemen we psychose, andere noemen we manisch gedrag enzovoorts enzovoorts. Maar over het algemeen kun je dit zeggen. Wanneer er een psychische afwijking is, kan de oorsprong liggen in het onderbewustzijn of in een factor van buitenaf. Is het onderbewustzijn, dan kunnen we alleen proberen om de patiënt te helpen zich meer bewust te worden. En dat betekent dat we proberen het onbewust als het ware te versterken, zonder gelijktijdig het waakbewustzijn te versterken. Hier komen dan dromen uit voort, et cetera, dat kan dan helpen. Zijn er invloeden van buiten bij een psychotisch gedrag betrokken? En dat is mogelijk vanaf de aanhechting af, bij wijze van spreken. Dan kunnen we dus door de aura eerst af te schermen en daarna de chakra's op de juiste wijze te behandelen, over het algemeen redelijke resultaten verwachten. Hoe we het doen? Afschermen doen wij door in gedachten of met de handen passes te maken, zodat een soort afscherming of ei-vorm ontstaat. We stellen ons voor dat dit ei een eigen stralend licht heeft en dit vormt dan inderdaad een afscherming tegen krachten van buiten. Wanneer we verder een chakra willen behandelen, dan houden we altijd rekening mee dat de laagste chakra's het eerst moeten zijn geactiveerd voor we de hogere chakra's verder kunnen ontplooien. We doen dit door ze in te stralen en bij de instraling op te letten of er bij ons een bepaalde prikkeling, soms ook warmte of kou, kenbaar wordt die onevenwichtig is. Is er sprake van een onevenwichtigheid, dan zullen we altijd van koud naar warm of van sterk prikkelend naar bijna passief gaan. De beweging wordt meestal tegen de klok ingemaakt, maar dat kan wel eens gewijzigd worden. Dat ligt namelijk ook in uw eigen voorstellingsvermogen. Hogere chakra's moeten niet geactiveerd worden. Ze kunnen hoogstens ingestraald worden, maar je moet ze niet verder ontplooien, omdat bij een verdere ontplooiing signalen ontstaan en eventueel krachtverhoudingen die een psychotisch iemand zeker niet aan kan. Ga voor het algemeen niet verder dan het borstchakra. In enkele gevallen kunt u ook het keelchakra nog behandelen. Voldoende?
Worden er nog sterk aangehouden?
Hier niet. Bij ons, ja, bij ons wel.
Kunnen wij ons daarop afstemmen als we iets meer zouden weten? Kunnen we dat aanvoelen?
Ach, ik denk het niet. Omdat een groot gedeelte daarvan op het ogenblik plaatsvindt dus. Of op zeer grote afstand van u. Dan wel in een sfeer waarin u meestal niet bewust bent. Ik zou zeggen, als u zich afstemt op het Wessak gebeuren, dan zit u het dichtst bij een steravondbeleving en daarin kunt u wel volledig deel hebben, omdat dit praktisch de gehele uitstraling van de aarde omvat. Voldoende? Vrienden, we gaan zo langzaam maar zeker naar het bitter einde toe, anders krijg ik ruzie met een medium, en dat wil ik als geest ook niet. Want in de geest denk je, en gemene gedachten komen dus veel duidelijker over dan bij woorden uitdrukbaar is. Ik wil me daar niet onderwerpen. Toch wil ik wel even sluiten nog, als u dat wilt tenminste, met een korte, ja, schoon woord of zoiets.
Katvis, Shiva,
Chakra.
Daar danst hij, reinigt ook de wereldzee, in zijn gestalte als ze dansen. Daar gaat hij, en regeert gedwee, het leven en de dood. En toch, al is hij nog zo groot, hij is een katvis in de zee van de oneindigheid, die in het chakram soms ontdekt wordt en tot ik herleidt. Want in ons wezen leeft de kracht, en uit het chakram treedt ze voort, en het is het chakram dat aanvaardt, dat hoogste waarden hoort. En als dan Brahma Shiva spreekt, is er een spel van leven of van dood? Het wordt al te samengebracht tot klein formaat. De katvis is niet groot, maar is een leven is totaal. Zo is de werkelijkheid die in ons weten steeds bestaat. Maar eens wordt zij geleid tot hemelsfeer met hemelklank, een licht dat alomvat. Dan kent men niet meer zijn in tijd, wordt niet der dagen zat. Kunt u het daarmee doen? U ziet, het is makkelijk genoeg. Moet u zelf maar eens proberen. Alleen, u hebt meer tijd nodig dan ik, dat weet ik ook wel. Maar als u het werkelijk probeert te zeggen, kunt u van elk woord vertrekken. Goed, laat ik daar niet verder op doorgaan. Ik moet eindigen. Vrienden, mij was er genoeg. Ik hoop dat het wederkerig was. Ik heb uw vragen zo goed mogelijk beantwoord. Ofschoon sommige daarvan onvolledig zijn beantwoord, omdat een beantwoording in concreto te veel zou eisen en dus alleen hoofdbestanddelen werden aangeroerd. Eén vraag kon ik door gebrek aan ervaring niet beantwoorden. Al het andere is de waarheid zoals ik ze zie. Bepaal uw eigen waarheid. Ga rustig huiswaarts. Een gezellige avond. Een gezegende nachtrust. Als u uittreedt, kom rustig voorbij. Het is in de sfeer heus niet slecht. Maar voor de rest, welterusten.